U kunt nu gaan luisteren naar een opname van de zondagmiddagbijeenkomst, gehouden op 21 juni 1987 door Rotterdam. De boodschap wordt gebracht door broeder Van der Brink.
Goedemiddag, broeders en zusters. We hebben de Heer geloofd en geprezen aan het einde van de zangdienst. De laatste woorden waren ook prijs de Vader, prijs de Zoon. We zullen ons daar vanmiddag eens bij aansluiten. En dan zoeken we ze eerst op Lucas 19, vers 44. Ik kon niet zo erg meezingen, omdat mijn stem moet ik een beetje sparen. Dat hoort u wel natuurlijk. Lucas 19, vers 44, dat laatste gedeelte. Als Jezus het oordeel uitspreekt over Jeruzalem, dan zegt hij: wat is de oorzaak ervan? Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Er zijn tijden dat God naar een mens omziet. We zouden dat vroeger in de psychologie noemen. Dan is er een gevoelige periode in je leven. En dan moet je er iets met beide handen aanpakken. En dan komt er vaak weer een tijd dat God niet zo erg spreekt. Dat zijn gewone ervaringen bij een mens. Dat er een samenkomst zijn dat je aangeraakt wordt. Maar er kunnen ook tijden zijn dat je zegt, nou, wat gaat het toch maar moeilijk en moeizaam. Er zijn ook tijden dat God in een gemeente uiteraard spreekt. God spreekt altijd wel in de gemeente, maar er zijn tijden en gelegenheden, zegt Jezus, dat God in het bijzonder naar je omziet. Dat is niet altijd hetzelfde. En dan kun je verschillende dingen opmerken. Als God naar een mens omziet, de oude Bijbel zegt dat geeft de tijd van uw bezoeking niet opgemerkt of bekend. Dan is dat, hoe merk ik dat? Omdat Gods geest spreekt. Omdat ik de stem van God hoor. Johannes schrijft in zijn openbaring tot de gemeente telkens: wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan zijn er tijden en ogenblikken dat je bijzonder goed met je innerlijk oor moet horen wat de Heer eigenlijk tot je zegt. En dan in die tijden, dan gaat God een nieuw werk doen. Een krachtiger werk. En dat gaat altijd gepaard dat hij dan zijn volk afzondert van hen die geen vrucht voortbrengen. Als Jezus zegt, gij hebt de tijden uw bezoeking niet gekend, dan had God zijn volk bezocht. En dan moet Johannes opmerken, hij zei, denk eraan, de bijl ligt aan de wortel van de boom. En dat merk je telkens, in een nieuwe tijd krijg je scheidingen en je krijgt een afzondering van hen die de Heer oprecht dienen en die luisteren en van hen die op de oude wijze voortgaan. Maar door zijn gunstgenoten wordt de Heer dan op bijzondere wijze lof toegezongen. En men is dankbaar voor het goede dat hij doet. De geschiedenis kent verschillende van die heilsperioden. Ik denk bijvoorbeeld aan het volk Israël. Dat was 430 jaar in Egypte. En ze zuchten onder het loodzware juk van de farao. En dan is er een tijd dat God gaat werken. En hoe kwam dat nu? Omdat er één man was die de stem van God heeft gehoord. Mozes, een profeet. En die hoorde de stem van God die tot hem zei, God heeft naar het volk omgezien. Hij heeft de ellende van het volk gezien en heeft het gejammer over hun drijvers, heeft hij gehoord. Hij gaat verlossen. Nou, als Mozes dat dan hoort, dan komt er die nieuwe tijd. Als God omziet naar zijn volk, dan is het altijd om het volk genade te bewijzen. God ziet nooit om naar mensen om ze eens zwaar ellende toe te brengen, want dat doet God niet. Ik hoorde laatst van iemand die had een droom en ze dacht dat God sprak. Ik zeg, was die droom positief of negatief? Nou, zei hij, was enkel ellende. Ik zeg, nou, dat is niet van God, zet die dan maar uit je hoofd. Ja, want als de mensen dan een droom krijgen, dan denken ze vaak dat God spreekt. En dan valt vaak een oordeel over een ander, hè? Of over zichzelf, maar als God spreekt, dan kan hij wel eens waarschuwen, maar er zit altijd een vertroostend element in. Net als in de profetie. Profetieën die allemaal keihard zijn, die kent de Bijbel niet voor de gemeente. Want de profetie is tot vermaning, maar ook tot vertroosting en bemoediging. En als Mozes dan begint, ja, dan staat hij in de kracht des Heren. En dan werpt hij die staf van zijn broer Aaron op de grond. En dan zegt de Bijbel, die staf van Aaron, die verslond al die staven van die tovenaars en van die waarzeggers. Toen was het bekeken met Egypte. Want waar ze op vertrouwden, op die goden, die waren weg. Die moesten loslaten. Want de staf van Aaron, het beeld van de macht Gods, die achter het volk Israël stond, bleek de sterkste te zijn. Toen was het nog alleen maar een afwikkeling van de zaken in de natuurlijke wereld. En dan wordt Farao overgegeven aan de machten die hij gediend heeft. Dan keert zich die machten waarmee hij verbonden was, die keren zich naar hem en zijn volk. En dan trekt het volk door de Rode Zee op een zeer merkwaardige wijze. Dat gaat echt niet onder muziek, maar dat gaat onder storm, geweld en onder onweer en bliksems. God baande door de woeste baren en brede stroom ons een pad. Ja. En wat zegt dan het vers? Dan zijn ze vrij. Uit het diensthuis van Farao. Toen rees zijn stem op lof en snaren nadat hij ons beveiligd had. Dat volgt dan. Dan volgt er een tijd van grote blijdschap. Dan kan het volk wel blijven juichen en zingen. Die zo 430 jaar onder het juk gezeten hebben. Dat is geen kleinigheid hoor. En dan ziet God naar ze om. En dan zingen ze een lied. Dat misschien bij ons ook wel bekend is. Wie is aan u gelijk? Heerlijk in heiligheid. Machtig in daden. Roemrijk in woord. Wie is aan u gelijk? Exodus 15 vanzelf. En dan lees ik verder. En toen nam Miriam de profetes, die de stem van de Heer ook had gehoord, de zuster van Aaron, de tamboerijn in haar hand. Grote instrumenten konden ze waarschijnlijk niet meesjouwen vanuit Egypte. Dus een tamboerijn had je altijd wel bij de hand ergens. En alle vrouwen gingen achteraan aan met tamboerijnen en in rijdansen. En Miriam zong hun ten antwoord: zing ten Heere, want hij is hoogvreden. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Een prachtig begin in de woestijn. Een juichend volk, een volk dat onder de genade Gods stond. Maar dan krijgen we dat God het volk in die woestijn. Kijk, en de bijl ligt dan aan de wortel van de boom, en dat was Farao. Farao, die het verloor toen die staf van Aaron al die staven verslond. Nou, Farao verdrinkt met heel zijn legermacht. Dat kun je altijd merken. Gods volk wordt verlost en de vijand gaat onder. En dan wil God verder met zijn volk trekken. En liefst op dezelfde manier zoals hij het gedaan heeft. De heilstijd is aangebroken. En dan zegt de Heer tot Mozes: ga nou eens naar dat volk toe. En zeg in Exodus 19, vind je dat? hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. Dat ik u op arends vleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken wilt. Hoort er naartoe, volk van Israël. Je bent hoog opgetild bij God. Op arendsvleugelen. Je bent als het ware in een andere wereld gekomen. Je bent door de Rode Zee getrokken. En God heeft een weg gebaand. En je hoefde nergens bezorgd over te zijn. Je hebt een wolkolom en een vuurkolom. Morgen moet je eten. Ja, waar moet je dat halen? Wel, je gaat het morgenochtend maar uit de hemel halen. Het ligt op de grond, het manna, dat uit de hemel komt. En als je verder trekt, nou, het is een heerlijke tijd voor jullie. Je schoeisel verslijt niet en je klederen verouderen niet. En als je water nodig hebt, dan, al is er geen water, dan sla je maar tussen de steenrotsen krijg ik. Zo gemakkelijk gaat dat. Ja, dat is een genade tijdperk. Ga dat nou eens aan het volk vertellen. Willen jullie op deze wijze nou verder geleid worden? Dan ben je een koninklijk volk. Een volk van heersers. Dat leert in de geestelijke wereld ook nog heerschappij te hebben. Door het geloof te wandelen. En dan zeggen we van kracht tot kracht. En later zegt de psalmist, hadden ze dat nu aanvaard? Ik had hun dan tot spijs geen manna gegeten, want dat was ook niet zo prettig om dat jaar in jaar uit te eten. Maar ik had hun dan tot spijs vette tarwe doen groeien. Van de Zuid-Hollandse eilanden. Ja, goede tarwe. En hun als bewijs hoe ik hun kon voeden. Honingbeken uit de rotssteen vloeien. Dan hadden ze op de rotssteen geslagen. Er was honing uitgekomen. Oh, nou, dat was nog heel wat frisser. En lekkerder. Ja. Die zegt, zullen we dat nou doen? Zullen we nou op die wijze voortgaan? En weet je wat dan het antwoord van het volk is? Dat is zo'n merkwaardig antwoord. Dan zeggen ze, al wat de Heer geboden heeft, zullen we doen. Dan komt er iets dat je later ook bij die Galaten tegenkomt. Die Galaten, die waren gedoopt met Gods geest. De Heilige Geest was in hun leven gekomen en het was feest. Heerlijkheid. En dan zegt Paulus tot die Galaten, hij zegt, willen jullie zo verder? Ja, dan waren de mensen toe gekomen en die waren de gemeente binnengeslopen. Die hadden gezegd, ja, maar dat is niet voldoende. Je moet ook nog wat anders hebben. Die genade alleen, nee, je moet je inspannen. Alle volkeren, als ze goden dienen, dan hebben ze wetten, verordeningen, instellingen, voorschriften van vaderen. Onverschillig wat, je moet die God dienen en als je God wil dienen, dan moet je weten hoe je dat doen moet. Die wet en die verordening en dat systeem, hè? En als je dat dan allemaal op een rijtje zet en je doet dat, nou, dan gaat het, maar anders gaat het niet. Een wet in hun hart kennen ze niet als Abraham, die had geen enkele wet. En dan zegt Paulus, zeg mij, en dan staat er letterlijk, zeg mij, gij die onder een wet wilt zijn. Niet onder de wet, maar onder een wet. Dus daar geen lidwoord voor. Luister nou eens naar de wet. In de wet staat ook nog het verhaal van Abraham. Die helemaal geen wet had. En die maakte het zo goed. Want hij was een vriend van God. De Heer zegt tot Israël, wil je nou dat ik zo handel met je? Nee, zeggen ze, geef ons nou maar wetten. Hebben toch alle volkeren. En de natuurlijke mens die wil voorschriften hebben. En dan weet hij waar hij zich aan te houden heeft. En waar hij uit de... wat hij zich dan nog veroorloven kan. Dan probeert hij toch nog wel ergens mazen te vinden waar hij toch nog wel doorheen kan gaan. En daarom, het volk zegt, geef ons maar een wet. Toen was de genade tijdperk, dat heerlijke van dat koninklijk volk en dat geheiligde volk, dat tijdperk was afgelopen. Nou, en we zien ook wel de resultaten in de woestijn. Dan ligt de bijl al aan de wortel van de boom, want al die mensen zijn er maar twee binnengegaan. Dat zijn de mensen geweest, Jozef en Caleb, die hadden geweldig geloof. En die geloofden weer in de vreugde. Als ze daar die druiven van Eskol binnenbrengen, die verspieders, hadden ze het Kanaan gehaald. En ze konden nog geen eens zo'n tros als één man dragen, daar hadden ze twee mensen voor nodig. Dan zegt Jozef en Caleb, ja, maar als het dan zo'n heerlijk land is, dan dat pakken wij toch gewoon. Ja, maar die reuzen, nou ja. Ja, dat hadden ze helemaal niet moeten zien. Ze hadden alleen die druiven moeten zien. En dan hadden ze gezegd, dat schijnt ons God niet, zo'n heerlijk land. Ja. Ze kwamen er niet in. Dat was nou een tijd dat God naar dat volk omzag. En ze hebben dat niet opgemerkt en ze zeggen, geef ons maar een wet. Dat hebben alle godsdiensten hebben wetten. En hoe afvalliger een kerk wordt, hoe meer wetten... Hoe meer formulieren er zijn en allerlei dingen die je ondertekenen moet, want anders hoor je er eigenlijk niet bij. 500 jaar later, dan komt er weer zo'n genade tijdperk. Die tijd van die richters, dat was het beslist niet. Dan was het altijd op en neer met dat volk. Maar dan komt David. En David was een koning en hij was ook weer een profeet. En hij hoorde de stem van God. En wat zei die stem van God? Nou zit je daar in dat land en het is altijd fout gegaan. De ene vijand komt en de andere vijand en hij gaat en dan komt er weer een nieuwe. En nu zitten jullie onder het juk van de Filistijnen. Hoor nou de stem van God. En David, en de koning David hoort de stem van God. En hij zegt, nou dan ga je die vijand maar eens te lijf. Op een nieuwe manier. En de Heer zegt tot David, en zodra hij een geluid van schreden hoort, in de toppen van de balsemstruiken, in die moerbezenstruiken, als je daar naar bovenin schreden hoort, ja, dan moet je dan wel goed kunnen horen, dat is de Heer. Schreden van de Heer. Haast u dan, want dan is de Heer voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te vervangen. 2 Samuel 5. Als jij die schreden hoort, en David hoorde ze. Ja, waarom hoorde hij ze en een ander niet? Omdat hij hoorde de stem van de Heer. Hij merkte dat op, zou Jezus zeggen. Hij merkte de stem van de Heer op, ik ga voor je uit. En David verslaat die Filistijnen. En dan doet hij het nog eens een paar keer. En je hoort in de hele geschiedenis van Israël nooit meer over de Filistijnen. Ja, weg. Dat occulte volk. En dan wordt het feest. Want dan voelt dat volk zich helemaal vrij. Van onderdrukkers. Van vijanden. En dan zegt David. Nou weet je wat we dan gaan doen? En dat was weer de stem van God. Dan gaan we de ark halen en die brengen we in Jeruzalem. De tegenwoordigheid van de Heer. Nou, dan wordt het helemaal feest. Dan is God met de ark in de stad. Dat was het beeld van zijn tegenwoordigheid. En dan weet u wel. Dat staat dan in het volgende hoofdstuk. En David en het gehele huis Israëls haalden de ark des Heren onder gejubel en horengeschal. En toen de ark des Heren de stad Davids binnenkwam, keek Michal, de dochter van Saul, door het venster. En ze zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des Heren en ze verachtte hem in haar hart. Kijk, die hoorde die stem niet. Die wist niet dat God naar zijn volk omzag. Die zag alleen... Dat is bij die kinderen het huppelde. Nou, David huppelde. Ja. En ze verachtten dat. Ja, was er nou aan de hand? Ja, maar David was blij. David wilde de Heer groot maken. Je zult het ook beleven dat je de ark binnen de stad mag brengen die geheel vrij is. En dan staat er Michal, die had tot haar dood toe geen kind. En Michal was de eerste vrouw van David. Dus het zaad van Michal, dat had op de troon van David moeten komen. En de profeet Jesaja in 35 zegt dan ergens, spreekt hij over de weldadigheden van het huis Davids. Van de genade die er verbonden is met het huis Davids. Nou, daar greep zij nu naast. Zij had geen kind, want als zij een kind had gehad, was die op de troon gekomen. Want ze was de eerste vrouw van David. Dan merk je, als je in de tijd van bezoeking niet opmerkt... dat er een distantie komt, een verwijdering. En David houdt dat vast en zijn vrouw laat dat los. Die ziet dat niet, dat de Heer omgezien heeft. En daarom krijgt ze geen deel aan de betrouwbare genade bewezen van het huis Davids. Het grote omzien van God is als Jezus geboren wordt. Dan zucht dat volk ook. Het zucht onder het juk van vele farao's. De farao's der wet. Dan merk je, dan wordt die wet een last. Jezus is, dan wordt het dat Jezus moet zeggen, mijn juk is zacht en mijn last is licht, want ze legden lasten op dat volk, zwaar om te dragen. Dat volk had vroeger gezegd, geef ons maar een wet. Ja, en als je wetten wil hebben, dan, dat was wel het woord Gods, die wet. Maar die wet, die werd steen. En Paulus zegt later, een bediening des doods, met letters in stenen gegrift. Dat werd steen, dat werd hard. En dat hebben die fariseers uitgewerkt. Dat harde, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet dat doen. Weet je wat eruit verdween? Het menselijke. Het gevoelsleven verdween. Het werd een zwaar juk waar het volk onder zuchtte. En als je niet precies deed wat ze zeiden, dan zei je bent vervloekt. Dat was de toestand waarin Jezus optrad. En als dan de Heer komt, dan zijn er mensen die beginnen weer te leven. Het woord is dan geen steen, maar het woord is vlees geworden. Dat vind ik zo mooi, dat zegt Johannes. Hij zegt, de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ziet u die tegenstelling? De wet door Mozes gegeven. En dan zegt Johannes in datzelfde hoofdstuk, het woord is vlees geworden. Is mens geworden. Heeft een menselijk gezicht gekregen. Dat kan lijden met een medemens. Dat kan blij zijn met een medemens. Het woord is vlees geworden. Tegenover het woord is steen geworden. Hij zag om. En wie hadden dat in de gaten? Dat God omzag. Dat waren de oude Zacharias. En die zegt, Lot, zei de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. Dat was Maria, die zegt, mijn ziel maakt groot de Heer. Die bewijst ons gunst. Dat was die hemelse legermacht, die nederdaalde en zei, ere zij God tot in de hoogste hemelen. Dat waren die herders, die met blijdschap terugkeerden, de Heer grootmakende, overlovende en prijzende. Over alles wat ze van God, wat ze gehoord en gezien hadden. Ik denk aan die oude Simeon. Ook een oude man. Daar denk ik wel eens aan. Als je ouder wordt, dan zeggen ze nou, dan word je nog eens afgeschreven. Dan loop je niet zo meer mee. Maar die oude Simeon, die had toch de stem van God gehoord. En hij neemt dat kind in zijn armen. Hè? En dan looft hij God. Hij nam het kind in de armen en loofde God. En om het nog duidelijker te zeggen, dan komt er nog een oudere bij. Anna, die was 84. Hè? En die gaat erbij staan, begint ook God te loven en te prijzen. Waarom? Ja, want dat wisten ze. Ja, kind, nou, er zijn zoveel kinderen. Maar ze hadden de stem van God gehoord. Kijk, dat is nou het geheim. De Heer bezocht zijn volk en zij wisten dat. Het woord was vlees geworden voor deze mensen. Maar dat, als het woord steen wordt, dan wordt het hard. Dan krijg je het wetssysteem, het leersysteem. dat was hard geworden. Men noemt dat het wetticisme. Het legalisme dat zwaar drukte. En dat strakke, dat stond vijandig tegenover de leer van Jezus Christus. Die bracht de heilstijd, de genadetijd. En dan komt de vijandschap. Ze zijn tegenwoordig al aan het dubben. Wie hebben nou eigenlijk Jezus gekruisigd? Dan mag je niet meer zeggen, de Joden. Ja, dat kan tegenwoordig niet meer. Dan zeggen we, ja, zo'n hoopje van die luidruchtige mensen. Net als vroeger Jan de Wit bij het Groene Zootje. Werd ook vermoord door een stelletje mensen, maar hebben wij geen deel aan. Zo probeert men dan voor te stellen, zeggen, ja, dat hebben enkele mensen gedaan die door dolle heen waren, maar... Nee, dat is het antwoord niet. Die hebben Jezus gekruisigd. Het systeem heeft Jezus gekruisigd. Want wat zeggen ze? Wij hebben een wet. En naar onze wet, voorgoed. Ze zijn niet naar de wet. Paulus zegt, je wil een wet hebben. Ja. Naar onze wet moet hij sterven. Hij voldoet niet aan onze punten die wij opgeschreven hebben. Naar onze wet moet hij sterven. Hij moest sterven door het systeem. Maar een systeem heeft altijd leiders nodig. En als die leiders vandaag leefden, dan zouden ze Jezus, als zulke mensen vandaag er ook zijn, van zo'n systeem zouden ze opnieuw Jezus kruisigen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Jezus is gekruisigd door het systeem van de wet. Door de toepassing, de verkeerde toepassing van de wet. En dan is de bijl aan de wortel van de boom. Ze hebben niet omgezien. Ze hebben niet opgemerkt de tijd dat God naar hen omzag. En dan ziet Jezus die onvruchtbare vijgenboom. Die zat prachtig in zijn blad. Dat was wel het teken van de huichelachtige vroomheid van de leiders van het wetsysteem. Dat is heel duidelijk. En dan vervloekt Jezus die vijgenboom. En hij verdort vanaf zijn wortel. Dat wil zeggen, in de geestelijke onzichtbare wereld, dan is het afgelopen. In de zichtbare wereld kan dat dan nog wel in Israël jaren duren. Dan voordat dat volk weggevoerd wordt, moet je er nog wel 40 jaar bij schrijven. Maar dat volk, die tempeldienst was afgeschreven. In de geestelijke wereld. Hij ging nog een tijd door, maar het was Gods tempel niet meer. God had omgezien en ze hadden het niet opgemerkt. En dan geeft Jezus nog aan dat volk een beeld van een volgende tijd. En dan op het ogenblik als hij de tempel prijsgeeft en dan zegt, uw huis wordt aan u prijsgegeven. Aan die machten die zij gediend hebben, net als bij Farao, nou, die zullen je ondergang bewerken. Daar word je het slachtoffer van. Dan gaat Jezus, die komt op de Palmzondag, komt hij in Jeruzalem. En dan is het feest. En wat hij anders nooit zou doen, dat doet hij. Hij komt er als koning binnen. Hoe vaak hadden ze koning willen maken? En hij onttrok zich aan hen. En nu zegt hij, ik wil koning zijn. En hij gaat op een ezel zit in veulen van een ezel in. En hij zit op de mantels van de mensen. Ze brengen de mantels, werpen ze op de straat. De meien van de bomen. De bloeiende takken, die werpen ze op de straat. En palmtakken in hun handen. En zo komt Jezus als een koning binnen. En ze roepen, Hosanna, de zoon van David. Hosanna in de hoogste hemelen. En dan kun je wel de terugslag begrijpen van die discipelen als Jezus, diezelfde week al aan het kruis hangt. Spreekt men van een joyeuze entree. Ja. En hij hangt er aan het kruis. En Johannes zegt, het is maar goed dat wij die geestelijke wereld kenden. Want toen had hij in de gaten dat het niet over Jeruzalem ging, maar dat het een beeld was, een symbool, dat Jezus in de hemelstad binnenkwam. En verwelkomd werd door alle hemelingen. En dat toen die poorten open gingen. En de poorten omhoog gingen. En de koning der ere binnenreed. Dat staat in Johannes 12, meen ik. En daar staat er. En toen begrepen zij wat Jezus gedaan had. En dan is dat een beeld van de eindtijd als die gemeente ook binnentrekt. Als er een schare binnentrekt die niemand tellen kan. Als de gemeente van Jezus Christus 144.000 apostelen. 1000 × 12 × 12 apostelen. In de kracht des Heren, de zonen Gods, als die een schare binnenbrengen die niemand tellen kan. Uit alle volken, talen en natie. En wat hebben die mensen in de hand? De palmtakken. Heb je het in de gaten? Dan hebben ze weer palmtakken in de hand. Waarom? Dan trekken ze het hemelse Jeruzalem binnen. Onder feestgedruis. En de oudsten van de gemeente, die werpen zich voor de troon en zij aanbaden God. Dat is het, die twee tegenstellingen. Kun je de tijd verstaan? Die zonen Gods zijn verstaan de tijd waarin ze leven. En dat is altijd een ander dan die je gehad hebt. Wij hebben gedaan, heb ik ook meegeholpen, om in mijn leven de raad Gods te doen voor mijn tijd. Maar daarvoor zeg ik niet dat dat de volle raad Gods is. Nee, je hebt mee mogen helpen. Net zo goed als een juffrouw in de eerste of tweede klas. Die helpt mee om die student groot te brengen. Of die professor later, of die ingenieur. Maar zij helpt mee. Je kunt haar niet wegcijferen. Maar het was het einde niet. Maar zij dient de raad voor die jongen. Voor die jongen in zijn tijd. Als knaap. Israël heeft de bijl aan de wortel van de boom gezien. Maar het feest gaat door. Want God ziet dan weer om naar zijn volk. De belofte des vaders. Dat is een geweldig omzien als de Heilige Geest nederdaalt op de Pinksterdag. Dan zegt Paulus, dit is de dag van het heil. Dit is de tijd van het welbehagen des Heren. Als God omziet, is er altijd feest. En dan lees je ook ogenblikkelijk dat de mensen blij worden. Er ontstaat een gemeente die vreugde bezit. Ze zijn eendrachtig bij elkaar. Ze loofden God. En een man als Paulus, die ook tot bekering is gekomen. De man die zegt, ik zal God lof zingen in de geest en ik zal hem lof zingen met mijn verstand. Hij zegt, ik zal hem prijzen in de geest. Die tijd ging toen in. Dat de geest de liederen zong. En Paulus loofde de Heer. En hij zegt zelfs dat die mensen, in 2 Korinther 5 vers 13, hij zegt, en als ik uitzinnig ben, in onze Bijbel staat, als ik in geestvervoering ben, in de oude vertaling staat uitzinnig, als ik helemaal opgevoerd word, hij zegt, ben ik het gewoon doen. Hij zegt dat ik dan jullie zie, dan zeg ik, laat ik het maar kalm aan doen. En als ik een nuchter ben, gematigd van zinnen ben, dan ben ik het jullie. Zoals Paulus. En dan zeggen we, Paulus, wat was er eigenlijk aan de hand? Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Als hij zegt, ik ben opgetrokken in de derde hemel, mensen, of het in mijn lichaam gebeurd is of buiten het lichaam, weet ik veel. Ik weet er niks meer van. Nee, maar Paulus, joh, je bent nou helemaal weg geweest. Dan zegt hij, helemaal. En dan zeggen wij, jongen, dat is een gevaarlijke business. Ja. Of zeg ik, ik zou dat ook wel eens willen beleven. Ja, ik zeg het maar, ik denk er wel eens over na. Ik denk, jongen, die oude dag was helemaal opgetrokken te worden in zo'n situatie. Ja. Uitzinnig zijn, goede. En tot de gemeente, zegt hij, weet je wat je moet hier doen? Spreekt elkaar toe. Of ik zou zeggen dat hij beter had kunnen schrijven. Zingt elkaar toe in psalmen, lofzangen en geestesliederen. Hij zei, je doet het maar in psalmen. In lofzangen en in liederen geïnspireerd door de geest. Je zingt maar in liederen. Dat deed me, dat weten we wat dat is, in geestesliederen zingen. Maar die mensen die zongen ook in liederen, op melodieën die de geest gaf. Ik weet wel, toen wij vroeger pas in de Pinkstergemeente kwamen, dan hoorde ik in Amsterdam, hoorde ik die mensen in tongen zingen. Ik was geïnformeerd en ik hoorde dat. En dan begonnen er een paar te zingen en dan kwamen er nog een paar bij. En ik moet altijd bewonderen dat dat een eenheid werd. En vooral die Duitsers als die kwamen, die voelden de stem er ook bij. Uit Mülheim aan de Ruhr. En dat was mooi. Dat was het zingen in tongen. Zonder melodieën uit Johannes de Heer. Wordt glorieklokken. Ja. En het is merkwaardig. Laatst viel er iemand over. En die hoorde dat ook zo zingen. Opnieuw. In 1987. In een gemeente. Ook weer in tongen zingen. Zomaar rechtstreeks. Zonder melodie. En die zei, maar dat is niet van de Heer. Want die was gewend aan die melodie. En die vroeger, die oude Pinkstermensen, die wilden niet dat je op een bekende melodie in de tongen zong. Want dan zeggen ze, ja, als je uit de geest zingt, moet je helemaal uit de geest zingen. En wij zijn gewend geweest om op melodie in de tongen te zingen. En als je dat nou vandaag aan de dag wel soms kunt horen, zo vaak hoor ik het ook niet. Maar als je dat eens een keer hoort, dan moet je niet zeggen, ja, dat is fout, want daar ben ik niet bij opgevoed. Dan moet je zeggen, is dat bijbels? Ja. Paulus zegt, doet het maar. Alles in orde, hè? En alles tot ere van God en tot opbouw van de gemeente. Dan moet je nooit vergeten dat al die dingen zijn een zaak van de gemeente en van de leiders van de gemeente. Als Paulus in de gevangenis is, dan zingt hij de lof van God. Hoe hij dat gedaan heeft, staat er niet bij. Maar lofzingen deden ze in de gevangenis. Nou, Jezus had gezegd, mensen, wees nou maar blij als je gesmaad wordt. Als je vervolgd wordt, als ze liegende kwaad van je spreken. Hij zegt, verheug je nu maar. En hij zegt, en springt op van vreugde. Ik dacht dat van vreugde opspringen. Nou, dat zou ik niet gauw doen. Maar Jezus zegt, weet je wanneer je dat nou eens moet doen? Hij zegt, als je vervolgd wordt. Ja, daar staat het. Springt op van vreugde in tijden van vervolging. Paulus zat te juichen in tijden van vervolging. En Jezus, hij gaat naar Gethsemane. En wat doet hij? Hij zingt de lofzang. Hij zingt niet een van de psalmen waar zijn lijden beschreven wordt, psalm 22, maar hij zingt de lofzang. En dan zeg ik, jongens, als je dat kunt, dan juichen en jubelen, dat is een merkwaardige tijd. Als je al deze dingen kunt doen, als je onder druk staat, als je het moeilijk hebt, om je dan de Heer te loven en te prijzen. Dat kon Jezus, dat kon Paulus ook. Als je door die Rode Zee moet, die mensen die gaan door de Rode Zee, ja, ze spreken dan van een exodus. Ik heb een boek thuis, dat heet de Tweede Exodus. Dat zou ik u niet aanbevelen om te lezen, hoor. Want het gaat over dat de Joden terugkomen uit Rusland. En dan krijgen we de 4 à 5 miljoen, geloof ik, hier als gast. Hoe we dat moeten verwerken, dat is voorspeld. 3 à 4, 5 miljoen Joden die komen dan uit Rusland aanzetten. Een heel boek over geschreven, uitgegeven. Niet uitgegeven, maar gedrukt bij Gideon. Nou, ik heb er een stukje van gelezen. Ook een Pinksterman, die heeft er allemaal visioen over gehad. En de Heer die bevestigde dat. Ja. Je zult hier in Nederland, ze gaan allemaal naar Nederland en dan moeten wij ze doorsturen naar Israël. En wat de mensen dus aangeraden wordt om maar veel kleding te verzamelen en veel bedden enzovoort enzovoort, zodat ze op kunnen vangen. Het heeft wel een gunstige zijde hoor, want ik ken een gemeente, die had een grote crash en die crash die werd steeds groter, dat is ook wel een voordeel. maar ze hadden geen bedjes meer. Ja. En toen was er een zuster in de gemeente die zegt, ja, ik heb nog 7 bedden liggen, helemaal nieuw. Want die had dat boekje gelezen, die had alvast bedden gekocht. Ze zegt, ja, het is nou een paar, meer dan 3 jaar geleden dat ik ze gekocht heb. Dus ja, ik weet niet of het zo gauw doorgaat. U mag ze ook wel gebruiken. En die voorganger die dankte haar en die zegt, zuster, als ze komen, kan je ze wat terughalen hoor. Ja. Jezus zegt, zalig als gij, als de mens u gaat, als je door die Rode Zee moet. Nee, als je gaat met die tweede Exodus, die gaat door een glazen zee vermengd met vuur. Als je daar doorheen gekomen bent, al zingend en juichend, dan ga je het lied van Mozes zingen. Dat zegt Openbaring 15. En ze zongen het lied van Mozes, de man Gods. Dat is ook een Exodus, door de zee van glas. En dat is merkwaardig, dan wordt erbij gezegd, ze zongen het lied van Mozes, dan denk je natuurlijk ogenblikkelijk aan Miriam. Dat is reden om te juichen. Je verheffen kunnen in moeilijke tijden, boven de situatie uit kunnen komen. En ieder mens onder ons, die krijgt er wel eens gelegenheid voor, of niet? Dat je zegt, jongens, we hebben het, mevrouw en ik, dat vaak moeten doen, dat we zeggen, hier, wij denken er niet meer aan, en we gaan alleen onze ogen richten op u, en we gaan u maar loven en prijzen. Dat deden we al voordat me ooit gezegd is dat er nog dat erbij hoorde. Want dan voel je, je moet je ergens van losmaken. Van die moeilijke dingen waarmee je te maken hebt. En gaat dan maar naar de Heer die uitkomst geeft. Als die Pinksterdag komt, dan heb je ook dat verkeerde geslacht. Wordt behouden van dit verkeerde geslacht. En wat doet dat verkeerde geslacht? Doet net als Michal. Dat lacht. En je zegt, ze zijn dronken. Ze zijn vol zoete wijn. Zo gaat het. Maar dat wordt weggenomen. Dan valt die boom. En Paulus zegt van de Joden, hij zegt, en de toorn van God is op hen gekomen tot het einde. 1 Thessalonicense 2. De toorn van God is gekomen tot dat laatste, totdat die gemeente die scharen binnenbrengt uit alle volkeren, talen, natie en tongen. Daar horen ze ook bij. Dan gaan ze zich ook bekeren. Nou, het staat er precies bij wanneer Israël tot bekering komt. Bij die laatste stoot. Als die grote zendingsopdracht van een schare die niemand tellen kan, dan zegt Paulus, de toorn van God is over hen gekomen. Ze zijn, die toorn van God, dat zijn de machten der duisternis waarmee ze verbonden zijn. Nou, en die verdwijnen dan als zij ook zich bekeren. En Paulus zegt, en als de volheid de heidenen binnengaat, al dus wordt gans Israël behouden. Dat is dan de manier waarop God zijn volk behoudt, aan het einde van de tijd. Dus dat moet altijd nog wel komen. Maar dat komt als wij geopenbaard worden als die zonen Gods. In de kerkgeschiedenis hebben we er niet zoveel van gezien hoor. Dat is net als met het oude Israël gegaan. De ark werd weggevoerd. En in de kerkgeschiedenis, dan zeg ik, waar is de Heilige Geest gebleven? De tegenwoordigheid van God. En de werking van Gods Geest. Ja. In de geschiedenis van Israël lees ik dat het wetboek zoek was. Ze wisten helemaal niet meer van wetten af. We hadden helemaal niks. En de koning Josia, die vindt dat dan weer. Ja. Zo is in de kerkgeschiedenis zelfs de Bijbel verdwenen. Je mocht hem helemaal niet meer lezen. Toen ik jong was, mocht een katholiek nog geen eens een Bijbel lezen. Dat was wel een verboden boek. En als je in het middeleeuwen wel een Bijbel las, dan kwam je op de brandstapel. Tja, merkwaardig. Beeldendienst. Dat is een heel merkwaardige zaak geweest. Dat verdween. En dan gaat God naar zijn volk omzien. Dat zeker God zag om naar zijn volk toen die reformatie kwam. De eerste reformatie van Luther en van Calvijn, de tweede. En de Bijbel kwam weer terug. Dan merk je het ogenblikkelijk, het woord Gods kwam weer terug. De beeldendienst werd eruit gewerkt. Beelden verdwenen. Ja. Maar die derde reformatie, dat was de reformatie van de dopers. En de kerkgeschiedenis zegt dat die zeker zo groot was als die van Luther of van Calvijn. En dat waren mensen die lieten zich niet als kinderen, die lieten hun kinderen niet meer besprengen. En die weigerden dat. En dat waren mensen die wilden de gaven van Gods geest hebben. En dat weet ik wel, er waren veel misstanden onder. Maar die mensen zagen toch iets wat die kerkreformatoren nooit gezien hadden. En wat was het gevolg? Die kwamen weer opnieuw vervolgd. Niet alleen door de Roomsen, maar ook door de Protestanten. Ik heb er wel eens over geschreven. Al de martelaren in ons land, dat waren praktisch allemaal dopers. Dan merk je opeens, er was wel een licht gevallen, maar toch wandelden ze nog in de schemertijd. En dan komt er, want dan weet je wel, ze noemden de ziekte een zegen van God. En de ellende over een mens, dat was een gunst van God. Dat werd gewoon geleerd. Wetsvoorlezingen, elke zondag. De bediening des doods kwam weer terug. En er zijn streken in ons land waar ze net zo secuur zijn op een zondagzalig en als vroeger de wetgeleerden. Je mag dat niet en je mag dat niet. Ik heb dat van nabij wel menigmaal gezien. En dan komen de evangelische kringen op. De vrijere kringen. Die komen daarnaast. En die zongen dan nu. Ik heb het zelf al meegezongen. Om het eigen ik te doden. En dan heb je geen ik meer. Ja. Dan kon de duivel je goed te pakken nemen, want je geen ik meer hebt, dan ben je nergens meer. Ja. En wij zongen, neem mij maar, Heer, en breek mij maar. Dat was je goed stuk. En de Heer zegt, ik jou breken, ik ben gekomen om je te helen. Hij heelt gebrokenen van harten, en hij geneest hen van hun smarten. Die in hun zonde en ellende zich tot hen ter genezing wenden. En dan komt die Pinksterbeweging in 1906... Die komt daar in Azusa Street. Dan ziet de Heer weer om. En dat zijn dan de kleurlingen. In Los Angeles. In 1906. In 1909 is de Pinksterbeweging in ons land gekomen. Dat weet ik goed. Ik kan die jaartallen zo onthouden. Mijn vrouw is van 1906 en ik van 1909. Tja. Dus dat is maar flauw. Je wil zijn om te onthouden. Ja. De Pinksterbeweging. Ja. Die stond aan de wieg van mijn vrouw. En in Nederland bij mij. Ja. En wij hebben dat samen gedaan. Wat die kleurlingen hebben gedaan. En wat ze hier in Nederland hebben gedaan natuurlijk. Er was nogal wat verschil in. En die mensen die begonnen daar in tongen te zingen. Die begonnen daar te profiteren. En weet je wat nou het geheim van die mensen is geweest? Dat vind ik altijd opmerkelijk en dat wordt bijna nooit zo geformuleerd. Maar dat is toch een geweldige kracht geweest. Die mensen die hebben het gevoelsleven er weer ingebracht in hun geloof. En dat weet ik wel, dat wel, ging nog wel eens in het vlees gepaard hoor, ook in Nederland. Daar kan ik je wel wel hele verhalen van vertellen. Maar dat ze een goede gezicht erop hadden, dat was zeker. Ja, de Corinthische gemeente had de gave. En Paulus zei, je bent ook nog vleeselijk. Dus ik verwonder me daar niet zo over. Maar die mensen die zagen toch, je kunt een gevoelsleven. En het emotionele leven kun je niet terzijde zetten, want het hoort bij een mens. Alleen dat moet in goede banen, moet dat geleid worden. Maar dat hadden ze in de gaten. Want ik las nog een boek destijds. 50 jaar geleden. En dat zei, oh, dat enthousiasme van die mensen en dat leven en dat gejuich van die mensen, oh, dat houden ze nooit vol. Dat verdwijnt weer, zei dominee Bakker. Hij voor een predikant in een boek zegt en is het ook niet. Ja. Dat verdwijnt. En een ander die schreef, een evangelische, schreef, ja, maar dat loopt uit op naakloperij en op allerlei zonden, net als vroeger. Maar die beweging, als ik nu kijk, van alle Afrikaanse christenen, is de helft van deze mensen Pinkstermens. Behoren alle, tot de half van alle christenen in Afrika, bij allemaal Pinkstermens. Hoe komt dat? Omdat dat gevoelsleven, dat had zijn uitwerking. In alle facetten. En nogmaals, er zijn dingen verkeerd gegaan, maar je kunt daar niet buiten, die mensen die hebben dat aanvaard. Als ik vroeger in de kerk zat, dacht je dat ik ooit een getuigenis gehoord heb in mijn leven. En dan nooit een getuigenis gehoord. Schreef je meer door, geen getuigenissen. En dan zei de dominee, ik hoorde die vrouw nog vertellen. Die zegt, ja, de dominee zei, ik moet me bekeren. Nou, ze zat bij een zware dominee, je moet je bekeren. Maar zei, de man die heeft nooit verteld hoe dat kon. Nou, ga jij maar eens vertellen aan iemand hoe die zich bekeren moet. Je wil opzoeken in de belijdenis, jongens, of in de catechismus. Maar hoe moet ik me bekeren? Ja, dat staat er niet. Dat staat, je moet je bekeren. Maar hoe? Daar gaat het toch om? En weet je wat wij deden? Nou, we lieten eens een paar mensen getuigenis geven hoe die tot bekering waren gekomen. En dan stond er zo'n eenvoudige zuster, die had een bekeringsgeschiedenis te vertellen. En dan nog eens iemand. Hé, en toen hoorden ze zo'n bekeringsgeschiedenis, dan hoorden ze het evangelie in haar eigen taal. In de manier van denken voor zo'n vrouw. En dan komen ze tot bekering. En geen dominee die kon ze tot bekering krijgen. En dan zo'n getuigenis, daar grepen ze dan. Dat was de kracht, getuigenissen geven. Dat is ook iets uit je gevoelsleven. Dat heeft te maken wat God gedaan heeft aan je hart. Aan je innerlijke mens. Dat is niet een zuiver verstandelijk opgebouwd. Maar dat heeft te maken met het gevoelsleven. Men klapt dan in de handen, ja, wij vinden dat doodgewoon. Ja, maar ik weet nog dat de mensen voor het eerst in de Pinksterbeweging in de handen klapten. Dat was ook in Rotterdam. Dat ze voor het eerst in handen klapten, had ik nooit gehoord. We staken wel de hand op, de oude Pinksterkringen. En dat ging er al gauw uit, want dat was zo. En toen kwam die Duitse tijd. Ik heb het niet meer gedaan. Ik weet niet of ik begrijp. Ja. Maar dat is de kracht van de Pinksterbeweging. Dat er op het ogenblik, volgens de World Christian Encyclopedie, dat er 115 miljoen Pinkstermensen zijn, dat was wat anders dan dat die man zei, het is gauw afgelopen. En daar stond bij een schatting voor het jaar 2000, dat het op 243 miljoen wordt en dat dat de grootste protestantse denominatie is die er ooit geweest is. Dat is die uitbreiding omdat de hele mens erbij betrokken wordt. Wij moeten er geheel bij betrokken zijn. Dat heeft zijn gevaren, maar dat is beter dan dodigheid. Het hoogtepunt is bereikt. Wij zeggen, was het maar waar dat het hoogtepunt bereikt was? Dat schreef die dominee. Het hoogtepunt is bereikt, het zal wel gauw verdwijnen. Ja. En ik las laatst het Centraal Weekblad van 14 dagen geleden geloof ik, of verleden week. En dat is 14 jaar geleden stond in het Centraal Weekblad. Weet u wat over de kerken en kringen is gekomen? Een godsverduistering. En dat schreef het ook maar in. Een godsverduistering. Kijk, dan voelen de mensen aan, de bijl ligt aan de wortel van de boom. En dan merken ze, Gods geest is weg. En dan kun je van alles verwachten, maar geen leven. In die tijd leven zitten we. In een tijd van Gods verduistering. Maar wij hebben weer gezien dat het woord vlees is geworden. Weet je wat het vroeger in ons leven was? Het woord was, nou wetten. Bij ons in de kerk was dat dan nog niet zo zwaar. En al die voorschriften. Maar het woord was leer geworden. Een leersysteem. aantal dingen opschrijven, belijdenisgeschriften, formulieren. Je komt bij het onderwijs, christelijk onderwijs, meneer, wilt u dat tekenen? Ja, ik weet helemaal niet wat erin staat, geeft niet. Wilt u dat tekenen? Dat moest je gewoon tekenen. Het woord was leer geworden. En er staat, het woord is vlees. Wij hebben die leer wel nodig, maar wij hebben de leer nodig van het koninkrijk. De mensen bidden, uw koninkrijk komen. Wij zongen vroeger, uw koninkrijk kom toch, o Heer, ai. Dat is geen jongen hoor, maar dat is een tussenwerpsel. Ai, werp de troon des Satans neer. Maar, nou daar bleef het bij. En als je nou zegt en zingt, uw koninkrijk kom toch, o Heer, dan komt het nooit. Want er komt nooit iets vanzelf. Als je zegt, Heer, ik bid om de geesten, zegt de Heer, nou, dan moet je dat maar eens geloven ook. Dat je hem hebt. Ja. Ik ontvang de Heilige Geest omdat ik geloof dat ik hem heb. En dan spreek ik in tongen. Het is niet zo dat ik eerst in tongen begin te spreken en dan de Heilige Geest krijg. Maar je moet eerst geloven dat je de Heilige Geest hebt. En dan kun je in tongen spreken. Als dat koninkrijk komt, moet er eerst een evangelie gebracht worden over dat koninkrijk. Dat is toch logisch? Als niemand weet wat dat koninkrijk is. Jezus zegt, predik het evangelie van het koninkrijk over deze wereld. Hunt alle volken tot een getuigenis. Welk evangelie dat ik gebracht heb over de onzichtbare wereld. Dat is in de kerkgeschiedenis niet gedaan. Dat is in Nederland niet gedaan. En daarom op Beukenstein, toen we daar voor het eerst onze ogen weer voor open gingen. Nou, toen zag de Heer naar zijn volk om. Hij zag naar ons om, want wij zagen dingen die men nooit gezien had. Wel, de apostelen hadden het wel gezien. En er zullen er altijd wel mensen gezien hebben. Maar ik generaliseer in het algemeen. En die leer van het koninkrijk moet gebracht worden, wil dat koninkrijk komen. Als wij niet prediken dat Jezus de genezer is der zieken, genezen er geen zieken. Als je niet streeft naar de geestelijke gaven om te profeteren, dan wordt er niet geprofeteerd. Dat is toch duidelijk? En ja, en dan zeg je, ja, maar hoe moet het dan? Nou, dan zeg ik, dan bid je erom en je gelooft het. En je begint. Uit dat geloof. Want het profetie is naar de mate van je geloof. Ja. Ergens, het is misschien een verkeerd woord, ergens moet je beginnen met experimenteren omdat het in de schrift staat. In het geloof. Je moet dat evangelie brengen. En je zegt, Heer, ik wil er meer van weten. En hoe meer je daar je op richt, hoe meer je ziet. Dat komt niet vanzelf. Dan moet je op richten. Dan moet je om bidden. Dan moet je geloven. En mijn ogen gingen open toen Paulus schreef, en ik las dat in 2 Korinther 4, de dingen die je niet ziet, de dingen die je ziet zijn maar tijdelijk. En de dingen die je niet ziet zijn eeuwig. Toen zei ik tegen mevrouw, dan wil ik die eeuwige dingen hebben. En dan ga ik zoeken naar die dingen die ik niet zie. Nou, dan zou iemand zeggen, ja, dat ben je niet goed wijs. Ja. En wij gingen zoeken naar de dingen die we niet zagen. En dat is het koninkrijk. En dan komt dat koninkrijk. Maar dat koninkrijk, dat heeft zijn tijd nodig. Dat moet zich ontwikkelen. En dan gaan er ook die dingen gebeuren waarvan de Bijbel zegt. En als God naar ons omziet, nou, dan hebben we reden om de Heer te loven en te prijzen. Vandaar dat er nooit blijder gezongen wordt dan in de Pinksterkringen. En in onze kringen. Nou, en dat gaat niet terug, maar dat zal toenemen. En dan krijg je ook de aanbiddingsliederen tot ere van de Heer. Ik noem maar op dat mooie lied dat we zingen, grote God, wij willen u aanbidden. Nou, dat is hier in deze kringen ontstaan. Ja. Nou, dat is een echt aanbiddingslied. Dat is een zuiver aanbiddingslied. Grote God, wij willen u aanbidden. Ik heb het de eerste keren horen zingen daar in Driebergen. Nou, je dacht dat de muren omvielen. Ja. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat was het geweldige enthousiasme bij dat lied. Dat merkte je, dat de mensen werden gegrepen. Nou, en, want die eindtijd, die zee van vlas en bloed, die gaat ook in. Dan krijg je aanbidding van het beest en je krijgt een aanbidding van de boze geesten. Je krijgt die uiterste. Nou, daar willen wij ook aanbidden. Dat eindigt met aanbidden. En waarom? Omdat men dan diepe gemeenschap zoekt met de Heer. Aanbidden, ik heb het eens opgezocht in het Grieks. Ik ken wel geen Grieks, maar ik heb wel een woordenboek. En daar staat es proskuneo. En pros, dat is, in het Engels staat het towards, naar iemand toegaan. En cuneo, dat is kussen. Dat is naar iemand toegaan om een kus te geven. Nou, dat is aanbidden. Dat deden ze vroeger, hè? De Baals kussen. Dat lees je in de Bijbel. En Hosea spreekt over het kussen van de kalveren. Ja, niet in de wei. Maar, weet je wel, die kalverendienst die ze hadden van Jerobeam. En daar in de woestijn. Nou, die kusten ze. Dat wil zeggen, ze wilden een intieme gemeenschap met die macht hebben. Met zo'n afgod. Psalm 2 zegt, kus de zoon. Kus de zoon. Begrijp je, dat is aanbidden. Heer, ik wil gemeenschap met u hebben. En je kunt geen gemeenschap met hem hebben als je die dingen niet leert. Als je die dingen niet ziet. Je kunt ook geen gemeenschap hebben als je alle mogelijke dingen in je hoofd hebt die van hem afwijken. Dan zul je een gereinigd en geheiligd hart moeten hebben. Dat willen we. Dat is het aanbidden. En dan zie je later, dan stijgt men op. Door het evangelie van het koninkrijk en door de aanbidding. Dat gaat altijd samen. Die kun je niet van elkaar losmaken. En dan staan ze daar boven op die berg Sion, waar die tempel stond. En daar staat het lam. En daar staan die 144.000 weer in hun overwinning. En dan zingen ze. En dan zingen ze een nieuw lied. En niemand kan dat leren, ja, dat kan ik begrijpen. Zing maar zijn geest een lied in tongen. Dan moet je zeggen, kun jij dat leren? Nee, dat kun je niet leren op school. Dat leert de geestje. Die mensen zingen het wel. Door de geest geleerd, maar niemand kan het leren. Dan zei. En dat lied, en dan kun je zo goed zien dat het niet een bekend melodietje is, want dan kan ik het ook wel leren. Maar dat lied is net als het geruis van velen. Wateren, waar vele wateren door elkaar stromen. Ik heb, als je dat hoort, dan begrijp je ogenblikkelijk wat Openbaring 14 vertelt. Dat is dat zingen in de geest. En dat voert dan tot grote hoogte. En wat niet is, nou dat komt. Want als ze openlijk de antichrist gaan aanbidden, en het beeld van de antichrist, dan op diezelfde tijd zul je ook zien dat die kinderen Gods ook geopenbaard worden. En daar tegenover stellen kracht tegenover die valse kracht. En aanbidding tegenover die aanbidding. En die tijd gaan we in. En dan zullen we op moeten werken dat er telkens een verschuiving komt. Er komt weer een tijd dat God naar ons omziet. En dan zegt de Heer, zorg dat je het opmerkt. En stel je erop in. En zeg nooit, ja, maar dat hebben wij niet geleerd. We hebben wel de grondslagen ervan geleerd. Kijk, als het niet uitkomt met onze leer, dan zeggen we nee. Want we hebben de schrift bestudeerd, we hebben het evangelie van het koninkrijk bestudeerd, de fundamenten zijn gelegd. Welke fundamenten? Van de stad Gods. Die apostolische fundamenten. Nou, daar moeten we op bouwen. En zie nu maar toe, zegt de Bijbel, hoe je erop bouwt, totdat het een geweldige stad wordt ter ere van God, dus de ontwerper en de bouwmeester van die stad. We prijzen daarvoor zijn naam.